Het is bij ons op de redactie de laatste tijd veel over vertrouwen gegaan. Vertrouwen in ons als journalisten, vertrouwen in de politiek en vertrouwen in instituties. Dus toen wij nadachten over zomerseries, was het gelijk duidelijk dat er ook een serie over vertrouwen moest komen. Of misschien beter gezegd, over gebroken vertrouwen.
Ik heb best wat mensen gesproken. Iedereen heeft onafhankelijk van elkaar gezegd: ik vertrouw eigenlijk helemaal niemand meer. Ik vertrouw de overheid niet meer door die toeslagenaffaire. Ik vertrouw ze niet meer door de coronacrisis. Ik vertrouw multinationals niet. Ik vertrouw politieke partijen niet. Ze zeiden eigenlijk: de enige persoon die ik vertrouw ben ik zelf.
Dit is Jesse Beentjes van de Opinieredactie. Hij ging op zoek naar de reden van dit wantrouwen. En ik praat ook met Anouk Turkenburg, chef online bij het FD. Zij heeft namelijk een les ontwikkeld voor jongeren om nepnieuws te spotten. Daarna hoor je van Jean Dome, inmiddels algemeen verslaggever van het FD, maar van 1997 tot 2005 liep hij rond in Den Haag. Als parlementair verslaggever en later ook als chef van de politieke redactie van het Algemeen Dagblad. Jean voorziet een lastig najaar voor de politiek, met allerlei dossiers die maar door blijven slepen. En we hebben het over de populisten die hier handig op inspelen. Dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Mijn naam is Paulien Sewuster.
En er was één vrouw die observeerde al dat ik met mensen aan het praten was. En toen, ja, ze zat vlakbij mij, dus ik dacht, nee, ik ga haar ook aanspreken. En zij was de enige persoon die echt niet met mij wilde praten. En dan kwam een soort van boosheid vanuit haar, van ik wil niet met jouw soort mensen praten.
Je hoorde Jesse net al even en Jesse werkt dus op de opinieredactie van het FD. Samen met onze collega Ahmed Majid ging hij naar de theatershow van influencer Tisha Boy Jay.
Dat resoneerde wel heel erg. Ook tijdens die voorstelling heb ik daar nog heel vaak aan gedacht. Ik dacht van, oh ja, er zitten hier ook echt mensen in de zaal die dit dus wel echt vinden. Dat ik als journalist en mijn collega Ahmed als journalist toch een soort van representatie van het kwaad waren of zo. Ja.
Deze vrouw was dus een van de bezoekers van de theatershow van Tisha Boy Jay. En voordat we het gaan hebben over waarom Jesse hier zo graag heen wilde, stellen we je voor aan Jay.
Tisha Boy Jay, Jay, the realest nigga in the place. En vandaag gaan we even een hele andere video doen. Yep, vandaag wordt het de Wie Ben Ik video. Want jullie kennen me wel, maar jullie kennen me niet. Snap je wat ik bedoel?
Hij is een influencer. Hij heeft bijna 300.000 volgers op Instagram. Voorheen was hij bodybuilder en boekhouder. En hij is bekend geworden in 2018 toen hij aan Temptation Island meedeed van RTL. En tijdens de coronapandemie heeft hij zich eigenlijk ontwikkeld tot een soort criticus van het coronabeleid.
En dames en heren, ik ben blij. Because versoepelingen. Mondkapjes opdonderen, 1,5 meter opdonderen, coronapas opdonderen. En nu denk je van nee, je lult, nee, is echt zo.
Ja, daar heeft hij heel veel volgers mee gekregen. En daar haalt hij nu ook volle zalen mee.
Waarom vond jij hem zo interessant? Waarom wilde je meer over hem en zijn publiek weten?
Nou, het kwam eigenlijk... Er was sprake van een serie bij het FD over vertrouwen. Met allerlei verschillende thema's. En er was een soort rondvraag vanuit de redactie gekomen. Van, zijn hier ideeën over? Wat roept vertrouwen bij je op?
Ja.
En ik had daarop gereageerd. Want ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in vertrouwen in de journalistiek. En mijn collega Ahmed had daar ook op gereageerd. En die had een soortgelijk idee. En hij was dus met Jay gekomen. En toen was er al gauw een chef en die zei van, nou, ga bij elkaar zitten, misschien kunnen jullie dit samen doen. Ik kende hem wel van Temptation Island, maar ik had eigenlijk niet zo meegekregen dat hij zo ver...
corona-criticus was geworden.
Dat wel, want hij had bij Op1 ook gezeten, dat wist ik wel. Maar dat het nog steeds gaande was en dat hij daar ook theater mee in ging, dat wist ik niet. En toen ontstond al snel het idee, laten we daar dan met z'n tweeën heen gaan en kijken wat voor mensen daarop afkomen. En misschien dan uiteindelijk gaan we dat als een onderdeel van een verhaal gebruiken. Maar toen wij daar waren geweest, dan dachten we eigenlijk, nou, dit is eigenlijk al het verhaal.
Want met welke vraag ging je daarheen? Wat hoopte je te leren?
Nou, zijn al die mensen complotdenkers, denk ik? Ik denk dat dat een beetje de eerste vraag was waar ik daarheen ging. Die vraag heb ik beantwoord, dat is nee. Maar ik was vooral heel nieuwsgierig van wat voor mensen komen daar nou precies op af. Geloven die alles wat hij zegt? Hoe is hun vertrouwen in de media, in ons als journalisten?
Wat doet hij tijdens die theatershow?
Ja, en wat hij eigenlijk doet in die show heet Politiek Correct. Daar gaat hij eigenlijk in op allerlei maatschappelijke fenomenen op een soort van grappige manier. Dus tegen woke denken, tegen slachtofferschap, tegen politieke correctheid dus. En tegen de media, tegen Mark Rutte ook. En tegelijkertijd is hij vooral ook een soort positiviteitsdenken aan het promoten. Dus op een soort hele vrolijke, grappige manier. Dus hij danst ook heel veel. Hij deed op een gegeven moment, vertelde hij dat hij stripper is geweest. En dan ging hij voordoen hoe hij dan bij oude vrouwen ging strippen.
Ja.
En dat wisselt dan heel erg af. Dus op een gegeven moment had hij ook zijn zus op het podium gehaald, die MS had en die zwaar overgewicht had en die dan in de reguliere zorg geen hulp kon vinden. En hij vertelde dan dat er een andere arts was geweest, een soort alternatieve arts, en die had haar kunnen helpen. En daardoor was ze heel erg afgevallen. En op een gegeven moment werd ook die zus op dat podium gezet. En die arts werd op het podium gezet en de hele zaal ging klappen. En daarmee probeerde hij ook, denk ik, te illustreren van je kan ook controle nemen over je leven. En je hebt slachtoffers en je hebt winnaars. Dat was een beetje het verhaal waar het steeds over ging. Die soort van levenshouding, dat zat heel erg door die hele voorstelling heen. Dus ook bijvoorbeeld mensen met overgewicht, die zijn niet zielig, die zijn zwak. Want die moeten gewoon meer gaan sporten. En die moeten afvallen en op dieet.
En dat komt eigenlijk op mij ook een klein beetje onaardig over. Misschien voor iemand die heel veel positiviteit wil uitschalen.
Ja, dat is ik denk dat ook een beetje de paradox was. Want hij zei steeds, ik ben positief, maar ik ben ook eerlijk. Ik wil ook precies zeggen waar het op staat of zo. Dus ik vond hem ook best wel stellig op momenten. En dat pakte die zaal dus, want je kon een soort van live meekijken wat de zaal oppakte. En die reageerde er eigenlijk heel goed op. Die vond dat allemaal heel, heel interessant en heel, heel mooi.
Ja, ja, het gaat dus niet alleen maar over corona. Het gaat heel breed over van alles.
Nee, het ging echt bijna niet over corona zelfs. Hij zei dat ook op een gegeven moment van we moeten afkicken van de complottheorieën. Maar ik denk dat hij een soort van maatschappelijke visie of zo heeft waarin je alles kan zeggen. Dus hij is heel erg tegen politieke correctheid.
Ja.
En mensen komen daar heel erg op af. Omdat ze dan vinden dat hij heel erg zichzelf is. En dus ik vond dat heel interessant om te zien. Ja.
Jesse was vooral benieuwd wie hij ging aantreffen in het publiek. Hij zei net al even dat hij vooraf dacht een behoorlijk goed beeld te hebben van wie hij daar zou vinden. Maar Jesse werd met zijn eigen vooroordelen geconfronteerd.
We kwamen daar en we zeiden al heel snel tegen elkaar, dit valt gewoon niet samen te vatten. Het was echt alle leeftijden, verschillende geslachten. Mensen van kleur, witte mensen. Je zag mensen met een hijab. Je zag vrouwen met een parelketting. Mensen, en ik heb van een buschauffeur gesproken. Mensen die in de zorg werken. Ik vond het echt heel divers. Ik was ook op een gegeven moment aan het nadenken, kan ik nou een soort van samenvatten? Is het één bepaalde partij die deze mensen bijvoorbeeld stemmen? Nou, ik denk dat ze geen VVD meer stemmen. Misschien hebben we het vroeger wel gedaan, want er was op een gegeven moment een moment dat hij zei, Mark Rutte moet aftreden. En die hele zaal ging heel hard klappen. Ik denk dat ze dat niet meer gaan stemmen. Maar verder, ik zou het echt niet kunnen zeggen wat hun politieke overtuiging was. Nee.
Ben je veel FD-lezers tegengekomen?
De mensen die ik heb gesproken niet. Maar wat ik wel heel opvallend vond, was dat meerdere mensen tegen mij hebben gezegd, omdat het dus ook in die voorstelling ging het over die mediaconcerns. En toen hebben meerdere mensen uit zichzelf tegen me gezegd, ja, maar het FD is in elk geval onafhankelijk. Want dat is zijn eigen concern, dus FDMG. Dus dat, ik vond het was een soort twijfelachtig iets, maar ik was er toch ook wel trots op of zo.
Je stond een beetje aan de goede kant in hun ogen.
Precies. Ja. En ook wel was het niet zo erg als NRC.
Het FD is en blijft natuurlijk een zakenkrant. Dus een theatershow van een oud deelnemer van Temptation Island is niet een heel voor de hand liggend onderwerp voor ons. En toch vond Jesse het belangrijk om er naartoe te gaan.
Volgens mij is het motto van onze krant is wie volgt leidt. En dat is, ik denk dat hierbij echt heel erg geldt. Ik denk dat de bestuurs cultuur in Nederland is echt aan het veranderen. Maar het is wel heel vaak, en dat is denk ik ook heel een soort van gemene deler en commentaar daarop, is dat het toch heel vaak over u zonder u is. En ja, als onze FD-lezer degene is die hij zegt te zijn of zij, namelijk de besturend Nederland of Nederland met een bepaalde invloed op zakelijk of politiek gebied, dan is het heel belangrijk om ook kennis te nemen van mensen die niet in die bestuurscultuur zitten.
Ik heb zelf ook jonge kinderen. En zij komen veel meer dan ik vroeger bijvoorbeeld in aanraking met nieuws. Maar ook veel vaker komen zij in aanraking met nieuws waarvan je je kunt afvragen, is het nou echt waar? En dan komen ze met een feitje bij mij. En ik vraag dan van, maar waar heb je dat vandaan? En dan zeggen ze van, van die en die influencer of die en die op Instagram. En die heeft 2 miljoen volgers. Dus het is waar.
Dit is Anouk Turkenburg, chef online van het FD. En ook Anouk is bezig met vertrouwen in de media. Ze heeft samen met collega's van het FD en BNR Nieuwsradio een cursus gemaakt speciaal voor scholieren die ze moet helpen om te gaan met desinformatie. De jongeren leren hoe journalisten werken, waar je op moet letten bij berichten en hoe je nieuws checkt.
Nee, zij willen ook niet informatie tot zich nemen die eigenlijk enorme onzin blijkt te zijn. Dus ze willen echt wel weten hoe de wereld in elkaar steekt, hoe de journalistiek te werk gaat. Dus er was echt wel heel veel interesse ook. En het allerleukste moment was dat we na de workshop liepen we in het trappenhuis daar in deze school. En toen riep er nog zo'n leerling zo in dat trappenhuis naar ons van, het was een hele leuke les hoor. En nou ja, dat je wel denkt, daar doen we het allemaal voor.
Hoe lang zit jij zelf al in de journalistiek?
Ik zit, volgens mij 20 in de journalistiek.
Ja, en heb jij het door die tijd zien veranderen? De opkomst van desinformatie of nepnieuws?
Dat heb ik wel zien veranderen. Toen ik begon was er natuurlijk nauwelijks iets beschikbaar online. En gingen eigenlijk vooral de traditionele nieuwsmedia, die gingen zich presenteren op internet. En vervolgens is er natuurlijk een hele andere. Zijn er veel meer influencers, veel meer nieuwsmerken bijgekomen. Dus dat is ontzettend veranderd.
Ja. Het was als kind toen denk ik een stuk overzichtelijker om te weten wat echt is en wat niet.
Ja, dat denk ik ook. Dan keek je het jeugdjournaal en dan wist je het wel.
Denk je dat wij als journalisten of misschien als krant ook nog iets anders kunnen doen om dit te verbeteren? Bijvoorbeeld, meer inzicht geven in hoe wij werken, breder dan bijvoorbeeld dit soort lessen?
Ja, ik denk dat dat altijd goed is. Ik denk wat ook heel erg helpt is dat we zelf kritisch blijven en ook open zijn over de fouten die we maken. Want ja, ook traditionele nieuwsmedia maken ook fouten. En inderdaad transparant zijn over de manier waarop je op je werkt, vind ik hele belangrijke principes.
Waarom doet het FD dit eigenlijk? Want wij zijn natuurlijk best wel een niche krant ook. Misschien zou je eerder denken aan bijvoorbeeld een NOS die er voor iedereen is.
Ja, of een RTL Nieuws. Maar dat mag ook, hè? Dat, wij hebben dit opgezet, maar we zijn zeker niet. We willen dit niet exclusief voor ons houden. Ik denk juist dat hoe breder en hoe meer andere journalisten, en of ze nou bij een krant werken of een radio, tv, noem maar op. Dat is ook wel, hopen we, dat dit project teweeg gaat brengen. Als je die workshop ook wil gaan geven op een school die je kent of waarvan je weet dat er animo is, ja, meld je alsjeblieft en dan zullen wij je vertellen hoe het werkt. En dan kan dit hopelijk ook nog meer impact hebben.
Als je in contact wil komen met Anouk, kijk dan even in de show notes van deze afleveringen, in je podcast-app of kijk op de website van het FD en zoek dan even De Week Voorbij. Dan vind je haar e-mailadres en ook die van collega Hella Huuk, die samen met haar de cursussen regelt. Over een paar weken is het zomerreces voorbij. En stromen de gangen van het Tweede Kamergebouw weer vol met Kamerleden en journalisten. Even rustig achteroverleunen zal er niet bij zijn.
Als ik dan toch even vooruit mag blikken op de komende maanden. We zien dat er sprake van hoge inflatie. Dat is echt uitzonderlijk. Dat hebben we sinds de jaren 70 niet meer op deze manier gezien. We hebben eigenlijk al een aantal opzichten wat geagiteerde samenleving. Met een toch een procent of 5 à 10 mensen die grote bezwaren hadden tegen het coronabeleid. Die zich ook afkeerden van de media en van de politiek. We zien dat vertrouwen in de politiek niet heel hoog is. Nou, als daar nu hele hoge prijzen bij komen, prijsstijgingen die we al zien. Als gas nog duurder wordt, mensen moeilijker rond kunnen komen. Dan is dat denk ik wel een voedingsbodem voor populisme. En dat zou kunnen betekenen dat dus meer mensen in de verleiding komen om hun stem op dit soort protestpartijen, want dat zijn het dan, uit te brengen. Ja. Maar dat is allemaal koffiedik kijken.
Je hoort Jean Dome, algemeen verslaggever bij het FD. En daarvoor heeft Jean lang in Den Haag gewerkt. In 1997 begon hij en in 2005 ging hij weer weg.
En dat was natuurlijk een boeiende periode, want dat weet je niet op het moment dat je daarheen gaat. We begonnen midden in de periode van die paarse kabinetten. En op een gegeven moment kwam Pim Fortuyn op en zagen we eigenlijk, en dat is eigenlijk na 9-11 begonnen, toen kwamen heel veel dingen in beweging, maatschappelijk en politiek.
Ook een tijd waarin de Haagse politiek flink werd opgeschrikt door nieuwkomers en protesten.
1998 speelde er ook een grote boerencrisis. Ik denk dat het goed is om daar eens even op terug te blikken. En toen hadden we een probleem met de varkensstapel. En het kabinet, dat was dus paars kabinet. Josias van Aartsen was minister van Landbouw. Wilde de varkensstapel verkleinen. Ja. En dat leidde ook tot boerenverzet. En tot veel emoties. En ik dacht nu ik de debatten in de Kamer volgde over de stikstofproblematiek. Ik denk, ik ga eens terugkijken wat daar toen eigenlijk over gezegd werd. En wat me opviel was dat Jan Maat ook destijds probeerde mee te surfen op de onvrede van de boeren. En ik herinner me ook tijdens een schorsing van het debat. Dat was heel woelig. Toen is de publieke tribune ontruimd. Omdat er geschreeuwd werd en geklapt en geprotesteerd. Jan Maat op een gegeven moment tijdens een van die schorsingen. En ik zie hem daar nog staan met gebalde vuisten tegen de boeren riep. Jullie moeten gaan vechten. Jullie moeten gaan vechten met de mobiele eenheid.
Ja.
En wat ik me ook herinner is dat die boeren een beetje met een blik keken van ja, wat moeten we met die rare snuiter? En dus ook de boeren destijds distancieerden zich eigenlijk van Hans Janmaat. Wilden niet met hem geafficheerd worden. En wat ik wel opvallend vond in de inbreng van Janmaat, zag je toch veel argumenten die door populistische partijen ook vandaag de dag worden aangevoerd. Janmaat verweet een partij van de Arbeid Kamerlid dat de boeren plaats moesten maken voor de huisvesting van asielzoekers. Nou, dat is een argument dat ons bekend voorkomt. Dat horen we nu 25 jaar later ook weer. En zo waren er meer. De boerenstand moest kapot worden gemaakt. Maar het interessante is dus dat toen Jan Maat was zo off-limits dat de boeren daar geen heil in zagen. Hij kon ook niks voor ze doen. Hij had 3 zetels in de Kamer. En de boeren zich dus heel erg realiseerden dat als ze iets wilden bereiken, dat van de partijen moest komen die de macht hebben.
Van de gevestigde orde eigenlijk.
Ja, en daar zit natuurlijk een interessante parallel. Want je ziet dat een deel van de geradicaliseerde boeren, als ik dat zo mag zeggen, toch ook wel aanleunen tegen partijen als er staan sprekers van Forum voor Democratie op het podium. Caroline van der Plas van de BBB. Die heeft 1 zetel in de Kamer, hè? Dat moeten we niet vergeten. Dus ik krap dan toch achter mijn oren. En ik denk, ja, is dat nou de meest verstandige strategie die je kan hebben als je wat wil bereiken? Want in de peilingen overigens ziet dat beeld anders uit. Zie je Carla van der Plas met heel veel zetels staan. Maar dit zijn peilingen. Dat is geen reële macht.
Ja.
En het ziet er ook niet naar uit dat we korte termijn verkiezingen krijgen. Dus uiteindelijk als je zaken wil doen, als boeren zaken willen doen, als ze een deal willen sluiten, zullen ze dat uiteindelijk moeten doen met de gevestigde partijen? En dan is de vraag wat die populistische partijen, als je ze zo zou noemen, voor die boeren kunnen betekenen. En wat je wel ziet, en dat is een parallel ook met toen, waar Jan Maat met gebalde vuisten in het Kamergebouw stond en zei, jullie moeten gaan vechten met de ME. Zo zie je nu toch ook wel dat in ieder geval een aantal van die politici die op het podium staan, die lijken er toch ook wel genoegen in te scheppen wanneer er acties ontstaan en wanneer er gedoe is. En ja, ik vraag me af of de boeren daar uiteindelijk veel wijzer van worden.
Ja, je liet net al het woord populisme vallen. Ja, het is een beetje een lastig begrip misschien. Als jij het over populisme hebt of over populistische partijen, wat is dat dan?
Ja, dat is natuurlijk een enorm mijnenveld. Hè? Je krijgt al snel het verwijt dat je partijen over één kam scheert. Kijk, van de partij van Janmaat destijds kon je zeggen met een gerust hart dat die extreem rechts was. En ook populistisch al sloeg het volk niet echt aan op wat hij zei. Dus een beetje gemankeerd populistisch. Als je nu kijkt naar het rechterspectrum. En als ik dat vanuit mijn perspectief, hè, vanuit Jan Maarten later de opkomst van Fortuin kijken, en zie je het eigenlijk een heel breed palet geworden.
Ja.
Je hebt als soort stabiele kracht zit daar eigenlijk al ruim een decennium. En qua omvang lijkt ook weinig aan te veranderen. De partij van Geert Wilders, die natuurlijk sterk die anti-islam troef speelt.
Populistisch ook?
Ja, ook wel heel erg rechts. Als ik aan vrienden moet uitleggen wat de PVV is in het buitenland, hè, dan zeg ik, het is een radicaal rechtse partij. Die natuurlijk, als je kijkt naar het partijprogramma, zitten daar weer een aantal interessante dingen in die ook misschien wel raar zijn. Dat maakt het ook moeilijk te kwalificeren.
Ja, misschien qua sociaal-economisch,
ja,
iets linkser.
Ja, daar zit een aparte mix is dat. Maar nou, dan heb je Forum voor Democratie. Ik bedoel, vergeet niet, een aantal jaar geleden, hè, kwamen ze als grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen uit de bus. Het is een wonderlijk verhaal hoe die partij volkomen aan scherven ligt nu. Wat er over is gebleven is een toch erg geradicaliseerde, volgens vele extreemrechtse partij. Baudet kwam in opspraak vanwege vermeende antisemitische uitspraken. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig, maar je ziet wel dat we een aparte club echt binnen dat geheel. Met heel vergaande opvattingen en standpunten nu. Maar ook die zich heeft gestort op tegenstanders van het coronabeleid. Ik was onlangs bij een bijeenkomst. Waar de Russische ambassadeur te gast was. En ik vond dat chockerend. Daar zat een zaal met honderden FVD'ers die de Russische ambassadeur toeklapte, die zonder enige kritische tegenvraag zijn verhaal mocht doen. En daar zaten nog een aantal mensen op het podium. John Loveland, iemand die voor de luisteraars, dat is interessant. Het is een man die een instituut in Parijs leidde, dat door Russen werd gefinancierd. Een soort politiek instituut. Die later ook voor de FVD werkte. Dat is een man die onversneden het standpunt van het Kremlin naar voren brengt. Dus ik vond het een chockerende bijeenkomst. En dan zie je, dat is dus interessant, van het is zorgen maken over onze cultuur en klagen over te veel buitenlanders. Het is afstand nemen van het coronabeleid, maar het is ook een pro-Putin koers varen. Dus dat maakt dat tot een erg radicale partij. Nou, en als je daar dan tegenover die BBB van Caroline van der Plas zet, om even naar die partij te kijken, ja, dat is dan een stuk gematigder. Dat komt voort uit boerenlobby, boerenonvrede.
Ja, eergisteren zat je nog bij Op1, Caroline. Gisteren had je een avondje vrij en nu zit je alweer bij ons. Je bent toch wel een mediafenomeen van formaat. En het enige wat je vraagt voor een tv-optreden is een consumptiebon en een ruime parkeerplaats.
Als je wel eens een talkshow aanzet of welk televisieprogramma dan ook, dan is de kans groot dat je Caroline van der Plas langs hebt zien komen. Ze is niet bang om zich uit te spreken en daarmee is ze een talkshow-lieveling geworden. Jean ziet ook nog een andere trend in televisieland.
Ik ben niet geïnteresseerd in de vraag of Thierry Baudet liever thee of koffie drinkt. Dat interesseert me eerlijk gezegd geen barst. En ik vind dat je mensen moet vragen en bevragen op hun standpunten. Dat je moet kijken naar hun werkelijke bedoelingen. En dus ik met name in verkiezingstijd vind ik dat er een soort van entertainmentgolf. Daar hebben we al jaren mee te maken. Ik herinner me dat Hilbrand Nawijn ooit, die was even voor de luisteraars, een oud topman van de IND, die is later bij de LPF gegaan. Die is daar minister geworden en heeft toen nog een keer een poging gedaan om met een eigen lijst in de Kamer te komen. En op een gegeven moment zat ik te zeppen. En toen kwam een valszingende Hilbrand Nawijn, dat is ook wat mij herinner. Die kwam op een scooter een studio binnengereden met allemaal dansende dames daarmee. En toen dacht ik, ja, het lijkt me toch wel het dieptepunt dat we nu bereikt hebben. Ook qua keuzes die je als redactie van zo'n programma maakt. Waarom zou je dat in vredesnaam doen?
Ja.
En dus ik denk daar zit wel, ja, wat ik net zei, ja, er zijn ook veel voorbeelden van. Dan wordt op zoek gegaan naar de mens achter de politicus. En al vrij snel kom je dan in feite vrij gebabbel terecht. Ja. Want ik denk, ja, dat voegt helemaal niks toe.
Nee. Denk je dat we het een beetje hebben geaccepteerd in die, laten we zeggen, 20 jaar populisme, dat gewoon een deel van ons parlement populistisch is? Dat is er nou eenmaal.
Ja, maar we hebben daar niks aan te accepteren. Ik bedoel, we hebben verkiezingen en mensen stemmen zoals ze stemmen.
Ja.
Dus wat je wel ziet is dat het aandeel van die stemmen grosso modo vergelijkbaar is. Hè, 2002 nu. Ja. Een beetje toegenomen, denk ik, maar dat schommelt wat. Dus het blijft een redelijk stabiele groep, is mijn idee.
Als je het er zo weer uitgebreid over hebt, over de politiek, en het aan het analyseren bent, mis je het dan, Den Haag?
Altijd, altijd. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Dat is een prachtig liedje uit lang vervlogen tijden. En ik speel het af en toe op mijn telefoon, op mijn oren. En dan denk ik, ja, wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
En ik kom er nog af en toe dan via een zijingangetje. En dan ga ik even kijken en praten met mensen. Bevalt me goed.
Is het miserig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen te staan?
Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En volgende week is Elfanie er weer. Zij gaat het dan hebben over de anti-werkbeweging die vanuit Amerika over is komen waaien. Als je dit graag wil horen, abonneer je dan op deze podcast en dan staan we elke zaterdagochtend voor je klaar. We staan ook voor je klaar als je wil reageren op deze aflevering of een van de andere. Dan kan je mailen op podcast@fd.nl of vind ons op Twitter. Ik ben @Paulienze en Elfanie is heel toepasselijk @Elfanie. Redactie en montage van deze aflevering was in handen van Yildau Bijboer en muziek is door Visionair Ordinaire. Een fijn weekend en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.